Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Op deze dienst willen we ons nu voorbereiden door te zingen van Psalm 106 vers 1. Looft God de trouwe opperheer. En ook vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. Ik noemde u de verzen 1 en 26 van Psalm 106. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en daar ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen Psalm 93 te zingen. Alle vier de verzen: de Heere regeert de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93 zingen we. Uit op toonhoogte zingen we 323, het eerste en het vierde vers. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. En wat er verder volgt in het eerste en vierde vers van lied 323. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, dank u wel. U brengt ons tezamen. Hier in de kerk verbonden met hen die thuis moesten blijven en bij de kerktelefoon mogen meeluisteren. En we danken u dat u en jong en oud en groot en klein en alle andere verschillen die er nog zijn, te samenbrengt als een kleurrijk geheel onder dat ene woord van u. We hebben het blijkbaar allemaal nodig en niemand kan zonder. We danken u, Heere God, dat we in vrijheid kunnen samen zijn. Wij hoeven dit keer niet geëvacueerd te worden zoals mensen in Duitsland en omgeving vanwege de hoge waterstand en de dreiging daarvan. Maar geef, o God, dat we toch ook niet op een droogje zitten. Maar dat we het mogen merken dat u uw geest hebt uitgestort en dat hij ook werkt in onze levens en dat hij ook is en rondgaat om ons uw woord bekend te maken en ons dat op het hart te binden. We willen u bidden, wees met uw geest ook tegenwoordig en wil in ons wonen en huizen, zo dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid onze lief is. En we niet liever doen dan die gehoorzamen. Help ons, Heere God, als we vanavond met elkaar nadenken over het gemeente zijn in het licht van de bruid, van het geliefd worden door u. En help ons ook om daar in de verdere week en het leven dat voor ons ligt mee uit de voeten te kunnen, iets mee te doen, om te beginnen voor onszelf, en dat is niet egoïstisch, maar ook naar anderen toe, opdat ook anderen bereikt worden in de verste verte en ook heel dichtbij, en dat we het er nog eens over hebben en dat we ook merken hoe u ons leven inricht en richt op uzelf. Help ons, Heere God, laat onze oren open zijn om te horen en onze stem om te zingen en te zeggen, onze vingers om het orgel te bespelen en zo steeds weer in woord en lied uw naam te bedoelen en uw naam te belijden. Neem ons zo in uw hoede, zonder u kunnen we niet. Heere God, we hebben dat niet verdiend. Wat we van u vragen, als u een mens zou zijn, zou u uw hoofd schudden en uw handen terugtrekken. Maar u bent God, Goddank. En daarom mogen we pleiten op uw genade, die u bewezen hebt in de Heere Jezus Christus. Dan komen we bij hem terecht met ons vergooide bestaan. En we bidden van u, verzoen die zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons, o God, uw genade voor het eerst en opnieuw in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profeet Ezechiël, het 16e hoofdstuk, en dan van de verzen 1 tot en met 14. Ezechiël 16 uit het Oude Testament, en daarna lezen we uit het Nieuwe Testament Efeze, 5e hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 33. Voordat we Efeze 5 uit het Nieuwe Testament gaan lezen, luisteren we naar Ezechiël 16, de verzen 1 tot en met 14. En daar schrijft ons Ezechiël: het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere Heere tegen Jeruzalem: uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Canaanieten. Uw vader was de Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, Werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld? Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld, uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot, u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. Spreekt de Heere, Heere. Tot zover Ezechiël 16. Efeze 5 vanaf vers 22. Daar schrijft ons de apostel Paulus, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover onze tweede schriftlezing. Wij onderstrepen in het bijzonder wat we lazen in Efeze 5, de versen 25 tot en met 27. Mannen, hebben uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Voordat we dit met elkaar overdenken, gaan we eerst nog zingen. En wel van Psalm 74, de versen 2, 19 en 20. Herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. Vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. En vers 20, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Tweede, 19e en 20e vers van Psalm 74. Gemeente des Heren, je hebt helemaal gelijk als je zegt, het is al even geleden, 1637. Toen was het dat de Nederlandse dichter Joost van de Vondel de Gijsbrecht van Amstel dichtte. Dat is een lang toneelstuk, helemaal op rijm. Daar moet je van houden. En dat werd toen opgevoerd, voor de eerste keer, omdat de eerste stenen schouwburg in Amsterdam was geopend. Dat toneelstuk, de Gijsbrecht van Amstel, is toen jarenlang achter elkaar, iedere keer op nieuwjaarsdag, weer opnieuw opgevoerd. Alleen in onze tijd, ook alweer heel lang geleden, 1968, hebben ze daar een punt achter gezet. Toen vonden ze het welletjes. Maar daar gaat het allemaal niet om. In die Gijsbrecht van Amstel komt een regeltje voor. Een dichtregel, kan niet anders. En misschien hebben we die wel eens gehoord. Of op een tegeltje ergens gezien of geborduurd. En die dichtregel is, waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Dat is eigenlijk een vraag, hè? En nou wil ik niet veel zeggen. Maar ik denk dat ik het gevonden heb. Het antwoord op die vraag. Waar werd ter wereld nog oprechter trouw gevonden dan tussen man en vrouw? Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb. En juist ook daarom, omdat in onze wereld van vandaag de dag begrippen als trouw en oprechte trouw enorm zijn uitgehold. Van hun inhoud zijn leeggekerfd en inhoudsloos geworden, zodoende. Waar ter wereld werd oprechtere trouw gevonden dan tussen man en tussen vrouw? Nou, ik trof ze in de Bijbel aan. En dat zal u niet verbazen. En we hebben dat ook met elkaar gelezen. In Efeze 5. In dat gedeelte van Efeze 5. Daar gaat het over de verhouding tussen man en vrouw. Vrouw en man. En als u wel eens een huwelijksdienst hebt meegemaakt in de kerk. Aanstaande vrijdag krijgt u allemaal de gelegenheid. Dan vindt u van Efeze 5 ook een aantal stukken terug in het huwelijksformulier. De verhouding tussen man en vrouw, tussen bruid en bruidegom. Dat mag een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Er worden in dit hoofdstuk in Efeze 5 steeds lijntjes getrokken. Tussen Jezus Christus en zijn gemeente en tussen man en vrouw. Mannen, vrouwen, kijk eens naar de Heer Jezus Christus, hoe hij lief had. Kunnen we van leren? Dat wil Paulus eigenlijk schrijven. Er worden lijntjes getrokken, er worden lijnen getrokken, niet vaag en ook niet onbelangrijk. En het is een prachtig beeld, een voorbeeldig beeld ook. Die beschrijving in de Bijbel van de Heer Jezus als bruidegom en dan de gemeente als bruid. Dat kom je ook tegen op de bijna laatste bladzijde van de Bijbel in het boek Openbaringen, 22 vers 17. Alleen daar gaat het dan heel sterk om het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Kom, Jezus, kom. Zo zingen wij, maar zo zegt de geest en de bruid het daar ook. In Openbaring 22 vers 17. Verlangen. Kom, kom toch gauw. Nou, hier in Efeze 5, daar wordt niet zozeer dat verlangen onderstreept van de bruid naar de bruidegom toe. Maar eerder wordt hier ons geleerd de verhouding tussen de bruid en de bruidegom in afhankelijkheid, in onderdanigheid geschilderd. En ik weet niet hoe dat werkt bij u hoor, maar ik aarzelde even om dat laatste woord te noemen, onderdanigheid. Want als je dat woord hoort en je past niet op, dan begint het te kriebelen aan alle kanten. En dan begint er bij ons van binnen iets te krioelen en in opstand te komen, onderdanigheid. Ja, toch staat het er. Maar wordt dat nou ook bedoeld, hè? Zoals het er hier staat? Dat onderdanig zijn, waar Paulus de vinger bij legt, dat wordt eigenlijk gesteld onder de koepel, onder de paraplu, zeg maar, van de eerbied voor God. Het ontzag van God. En je hebt gelijk hoor, als je het loskoppelt van die paraplu, van die koepel van de trouw en het ontzag voor God, als je het daarvan loshaalt, ja, dan begint het te kriebelen en dan krijg je vreemde dingen. Onderdanig, ik heb het al eens eerder gezegd, waar komt dat woord vandaan? En dat verklaart een heleboel. Dat onderdanig zijn, dat was van huis uit een gebeuren wat bij de Grieken in het leger gebeurde. Het is een militaire uitdrukking eigenlijk. En wat gebeurde er dan? De militaire troepen, die werden op een militaire wijze, op een militaire manier onder hun leiding geplaatst. Onder de leider. En dan klonken de bevelen. De kinderen in de kerk hebben dat misschien wel eens gehoord of gezien. Voorwaarts, mars, klinkt het dan. En hup, daar gaan ze. Of geef. En dan komen er acht. Geef acht. En dan hoeft zo'n luitenant of sergeant of net welke rang die militair heeft, die hoeft dat maar te roepen. En soms zijn die woorden niet eens meer verstaanbaar geworden. Of al die soldaatjes die weten wat ze moeten doen. Ze zijn gehoorzaam en trouw aan de leiding. Dat is de ene kant van onderdanig. He, dat is die kriebelige kant bij ons. Die hebben we liever niet. Maar dat is eigenlijk de oorspronkelijke afkomst van het woord. Maar dit woord is ook terechtgekomen in het niet-militaire spraakgebruik. En dan betekent het dat je je gewillig, dat je je vrijwillig schikt onder. En samenwerkt met. En mede verantwoordelijkheid draagt met de ander. En samen vreugde, maar ook verdriet aankunt. Daar zit iets in van dienen in liefde. Daar zit iets in van wat Paulus schrijft in de Filippenzenbrief. Laat die gezindheid bij je zijn die ook in Jezus Christus was. En zo moet je ook dit gedeelte lezen uit Efeze 5. Geloven, nee, dat is geen kadaverdiscipline. Je kunt je hoofd nu buigen, anders gaat je hoofd eraf. Zo gebeurde dat bij keizer Nero in het Romeinse Rijk. Dan moest je koning Jezus afzweren, want anders werd je echt onthoofd of voor de leeuwen geworpen. Of mocht je opbranden op het feestje van de keizer als menselijke fakkel. Onderdanig. Dienen in liefde. Als je dat vergeet, als je dat hier uit Efeze 5 weghaalt, ja, dan hou je iets vreemds over. Maar soms, hè, soms dan kijkt de buitenwereld wel zo tegen ons aan. Jij gelooft, hè? Jij gaat naar de kerk, hè? Dan mag je helemaal niks meer. En dan moet je zus en je moet zo en je mag dat niet meer en je zult dit en alle vreugde is er uit de weg. Zo kijken ze vaak van buiten de kerk naar ons binnen de kerk. En als wij dat zo uitdragen, dan doen we het wel verkeerd. Dan klopt er iets niet. Laten we daar maar gauw de vinger bij leggen dan. Want dan vraag ik u en jou en mij, hoe zit het dan eigenlijk met je relatie tot de Heer Jezus Christus? En heb je wel eens nagedacht over de relatie van de Heer Jezus Christus met jou, met u, met mij? En hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat wordt hier aan de orde gesteld in Efeze 5. En dat wordt dan aan de orde gesteld door iemand die zelf helemaal niet getrouwd is. Dus waarvan wij zouden kunnen zeggen van ach, wat heeft die nou verstand van een huwelijk? Nou, hij had zelf ook een vader en een moeder. En moeten we dit nou lezen uit de pen van hem die destijds zelf ook is rondgegaan als een dolle stier. Vol kadaverdiscipline toen die achter de christenen aan zat in Damascus. Ja, deze Paulus heeft het geschreven. En Paulus die schrijft hier over het huwelijk als pijler van het menselijk leven. Het is een schitterende vergelijking die hij hier aan het papier toevertrouwt. En juist ook om te zien waar hij die vergelijking vandaan heeft. Die heeft hij niet uit zijn duim gezogen. Die heeft hij ook niet al googelend van Wikipedia, van het internet gehaald. Nee, geen enkel ander boek waar het zo mooi in staat als hier in de Bijbel. Hij heeft het namelijk aangetroffen in de verhouding waar Jezus Christus stond naar zijn gemeente toe. Grote liefde. Vroeger, toen heette dat verkering. Jan en Marie die zagen wat in elkaar. En dan gaan ze samen eens een keer hierheen en ze gaan een keer daarheen. En ze gaan steeds meer van elkaar houden en ze trekken steeds meer op elkaar aan. En ze komen bij elkaar thuis over de vloer. En dan ineens zegt Marie tegen Jan, joh, ik weet niet of het wel wat wordt. Ik weet niet of ik wel doorga met je. Ik twijfel. Eigenlijk zie ik het helemaal niet meer zo zitten. En dat kan, hè. Dat kan soms zomaar ineens van aan weer uitgaan. Zo is Jezus liefde en trouw naar zijn gemeente niet en nooit geweest ook. En zo komt hij niet en nooit naar ons toe. Hij komt onvoorwaardelijk met zijn liefde. Zonder allerlei geheimzinnige afspraakjes vooraf. Gewoon in het openbaar. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is wat. Zo lief. Maar dat was ook zo hard nodig. En als Paulus dat dan hier zo schrijft. In die brief aan de gemeente van Jezus Christus in Efeze, dan heeft hij dat beeld niet zelf verzonnen, maar hij heeft het ook niet van een vreemde. In het Oude Testament, en dat kende Paulus op zijn duimpje, hij was immers geschoold bij de fariseeën en met de schriftgeleerden. In het Oude Testament wordt de verhouding tussen Israël en de Heere God ook zo vaak vergeleken met een huwelijk, met een liefdesrelatie. Salomo, die zingt niet voor niks een hooglied. En Hosea, de profeet, die moet zelf in opdracht van de Heere God trouwen met een vrouw die zichzelf verkocht heeft om liefde te bedrijven, een hoer. Om maar te laten merken hoe ver God gaat in zijn liefde en in zijn trouw. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, want in die huwelijksrelatie, daar trilt de liefde van God voor zijn volk. En in het Nieuwe Testament gaat dat dan verder. Als Jezus de bruidegom wordt genoemd. En wij als zijn gemeente de bruid. Maar dan wel een bruid die... Ja, wat denk je aan bij een bruid? Mooie witte jurk en pareltjes en tierenlantijntjes. En ik weet niet hoe ik dat allemaal moet noemen, maar het ziet er toch schitterend uit om te zoenen. Ja, nee, laat dat even los. Een bruid in zichzelf niet rein, niet schoon, niet volmaakt, maar vuil. Vuil van de zonde. Ik zou ze niet moeten. Maar wie ben ik? Wonderlijk, hè? Wonderlijk. En dat zo'n bruid, dat zo'n gemeente dan toch voorwerp is van Gods liefde. Prachtig. Dat het huwelijk daar een afgeleide van is. Gods liefde door alles heen. De kerkhervormer Johannes Calvijn, die noemde het huwelijk een parel uit het paradijs. Ja, maar wacht nou eens even. Als Paulus nou de man het hoofd van de vrouw noemt, dan betekent dat toch dat hij de baas over er is. Nou, dat zeggen we wel eens, hè? Dat denken we soms ook wel eens. En soms wordt er zo ook wel glimlachend over gesproken. De man is de baas, de vrouw is een sloof, en haar enige recht is het aanrecht. Dan hebben we toch Efeze 5 verkeerd gelezen, hoor, want dan wordt hier niet over de baas gesproken. Niks. Helemaal niet. Het hoofd. Zoals het hoofd verantwoordelijkheid draagt voor het lichaam en dat leidt, zo dient de man ook te zijn ten aanzien van zijn vrouw. Maar als de lijnen dan zo sterk worden doorgetrokken, hè, naar en vanuit de Heer Jezus Christus. Wat heeft Christus er allemaal gedaan voor die bruid? Hij heeft zijn gemeente lief gehad. En hij heeft zich helemaal voor haar overgegeven. En hij heeft haar gereinigd door zijn bloed, waarvan het water van de doop een zegel is. Zegel van de geest, denk maar aan de preek van vanmorgen. En dat alles is gebeurd door de verkondiging van het woord. En zo wil Christus zijn gemeente heerlijk voor zich stellen. Zonder vlek, zonder rimpel, heilig en onberispelijk, vrij van schuld, vrij van smet, vrij van zonde. Echt als een stralende bruid. Wat is het geweldig als onze liefde een antwoord is op Christus' liefde voor ons als gemeente. En daarbij beseffen we altijd dat de band tussen man en vrouw altijd maar tijdelijk is. Als twee jonge mensen elkaar het ja-woord geven voor in de kerk, dan is er net de vraag gesteld of ze elkaar trouw zullen zijn totdat de dood hen scheidt. Maar de huwelijksband tussen de Heer Jezus Christus en de gemeente is niet tijdelijk. Is niet tot zijn dood ons scheiden van elkaar, maar die is eeuwig. Dan ben je dus wel even met grote en belangrijke en gewichtige dingen bezig, hè? Als je dus gemeente van onze Heer Jezus Christus bent. En je beseft wat dat inhoudt. Dan kun je niet meer aanrommelen, toch? Kun je maar niet raak leven. Kun je maar niet kijken waar we terechtkomen, nee. Heilig, smetteloos, alleen om Jezus wil. Niet door mijn gepoets en door mijn geprevel, maar door hem alleen. Christus staat voor zijn gemeente garant. En hij zorgt voor ons in alle mogelijke opzichten. En in bijzondere zin is hij onze redder, onze heiland. Goddank de Heer Jezus had niet lief totdat zijn dood scheiding maakte. Maar zijn liefde was zo vuurvast. Daar kon zelfs de dood aan het kruis, niet tegenop. Ongekende liefde. En we onderstrepen bij dit alles ook dat Christus zijn gemeente niet lief heeft met een begerende, met een erotische liefde. Maar met een liefde waarbij hij zichzelf heeft opgeofferd. Weer die dienende liefde, opofferende liefde, tot en met. Heer Jezus heeft zich voor ons als gemeente overgegeven, tot en met in de dood, aan het kruis, in het graf, maar uit het graf weer opgestaan. En ligt daar dan niet de basis ook voor ons gemeente zijn? Steeds herhaalt Paulus dat ook weer, hè? Jezus Christus en die gekruisigd. Nergens anders wil hij van weten. En eigenlijk, als je dat zo leest en je laat dat even bezinken en tot je doordringen, dan word je daar stil van. Van die liefde. Van de Heer Jezus Christus voor ons. Maar aan die liefde moet je ook werken. Wij. Dat blijft niet van zijn kant komen alleen. Oh jawel, aan alle kanten werkt de Heer Jezus Christus daaraan. Door zijn woord en door zijn geest. Dat als gemeente geheiligd wordt voor God. Nog steeds is en blijft daar werk in uitvoering. Dat is ook het gevolg, hè, van geliefd te worden. Want de Heer Jezus heeft op aarde zijn bruid niet aangetroffen, zoals menig man zijn toekomstige bruid ontmoette op de grote dag. Nee, Jezus heeft zijn bruid moeten verwerven, moeten heiligen, moeten reinigen van de besmetting van de zonde. En dan kun je dus heel sterk denken aan wat we lazen uit Ezechiël 16. Daar moet Ezechiël beschrijven hoe de Heere God Jeruzalem en in het verlengde daarvan Israël als zijn toekomstige bruid heeft toebereid, terwijl die haar vond als een vondeling. Weggegooid, afgedankt. Ongewassen. De navelstreng die was nog niet eens goed behandeld, zo lazen we. En toen God daaraan voorbij kwam, om zo te zeggen, toen zag hij daar dat weggegooide kind ergens zomaar in het open veld liggen. En hij ontfermt zich daarover. Van lieverlee stelt hij haar door de jaren en door de tijd heen als een reine bruid voor zich. En hij deed er alles aan. Hij heeft er ook alles aan gedaan om zo ver te komen. Ik weet niet hoe dat stond in uw Bijbel. Maar na vers 14... kwam er even een stukje wit. En toen ben ik maar gestopt, want als je dan verder leest, dan lusten de honden geen brood van. Dan loopt het mis. Dan gaat het over liefdeloosheid, dan gaat het over hoererij, dan gaat het over overspel. Dat kan blijkbaar ook als, terwijl God zo hard aan je heeft gewerkt en je zo heeft lief gehad. Maar God hield vol. En hij hield vast aan zijn verbond. En dat zullen ze weten. En dat moet Ezechiël ook profeteren. En dat zullen we weten. Want zo deed Jezus ook. Hij gaf zichzelf helemaal en radicaal om zijn bruid tot een volmaakte, tot een reine bruid te maken. Om haar als bruid te werven, daalde hij van de hemel af. En hij was het toch die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Dat is fundamenteel, die liefde. Je merkt wel al luisterende weg dat dan het beeld eigenlijk mank gaat. Het wordt ons zo mooi voorgesteld hier door Paulus. Het gaat immers anders dan in het normale leven. Daar is een bruid druk in de weer om zichzelf op te tooien met haar bruidsjurk en sieraden, om aangenaam te kunnen zijn voor de bruidegom. Christus' bruid kan dat niet. Jezus zoekt niet even een mooie bruid uit, maar hij maakt haar mooi. En steeds mooier. Door zijn werk voor haar en aan haar wordt ze een bruid die voor haar man versierd is. De liefde van de Heer Jezus Christus, als je je daardoor laat raken en treffen, die liefde van de Heer Jezus Christus, daarin is hij zo dienend en zorgend en dragend. En zo zorgt hij nog steeds. Wees je er maar van bewust. En besef het maar van dag tot dag. En schrik nou maar niet. Maar dat schrijft Paulus. Van die gemeente. Wat een genade. Mogen wij lid zijn. Hij schrijft dat in vers 30. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeente. Als Christus gemeente zijn we als het ware zijn wederhelft. En eigenlijk is het beeld dat hier gebruikt wordt door Paulus een mysterie, zo schrijft hij zelf. Een geheimenis. Dat geheim is zo groot, daar raak je niet over uitgedacht en niet over uitgeschreven. Maar, zegt Paulus, ik moest dit schrijven en ik heb het geschreven met het oog op Christus en met het oog op de gemeente. Wat denk je? Vind je een schande om als gemeente in alles en in alles alleen op Christus aangewezen te zijn? We zijn toch geen doe-het-zelfers in de liefde, maar gemeente van Christus. En dat zegt heel wat. Nee, dat zegt alles. Vandaag en morgen weer en al de dagen van ons leven. Sta er maar eens wat vaker bij stil. Wie er van je houdt en van wie hou je? Van wie ben je er een? Amen. Zingen wij nu samen op toonhoogte 294. Eén naam is onze hoop, één grond heeft Christus kerk. Vergaat uit alle streken, in heel de wereld één, werd dit haar zalig teken, dat allen is gemeen. 294 uit de toonhoogte zingen we. Thank you. Wij danken en bidden samen. Trouwe Vader, we danken u voor uw Zoon, Jezus Christus. Een betere bruidegom kunnen we ons als gemeente niet wensen. Want wij hebben het daar niet naar gemaakt. Zo onaantrekkelijk als wat. Verloren in schuld. Weggezonken in de modder. En dat vonden we best. Maar zo lief hebt u de wereld gehad. U hebt uw Zoon er voorover gehad en er ten onder in laten gaan. Opdat hij zich een bruid zou verwerven. We hebben ervan gezongen, we hebben ervan gehoord. Maar geef, Heere God, dat het niet alleen maar theorie is. Waarbij we gezeten in de kerk of staande op de preekstoel het aanschouwelijk hebben gemaakt. Maar geef dat we ons betrokken weten op die liefde van u in uw Zoon Jezus Christus. En dat we daarom ook als gemeente en als gemeenteleden antwoord geven. Het ja-woord geven. Zoals een bruid aan de bruidegom en de bruidegom aan de bruid. Heren, we bidden van u. Wilt u doorgaan met uw werk om uw bruid inderdaad als een sieraad voor u te stellen? Want het werk is nog niet af. U bent nog niet teruggekomen. En toch bidden we daar ook om. Kom, Heere Jezus, kom, we wachten. Maar we weten ook, op uw tijd komt u. Dat duldt geen uitstel, laat staan afstel. Doe ons daarom hopend verlangen en uitzien, vol verwachting. Wetend dat de grote bruiloft komt. En laat daarvan in het leven hier en nu al feestelijk van genoten mogen worden. In alle eerbied voor uw aangezicht en tot eer van uw naam. Heren, we danken u dat u trouw houdt, woord houdt en trouw blijft. We bidden u voor degenen die gaan trouwen. Aan het eind van de week op vrijdag, als Maarten en Danielle elkaar het ja-woord geven. Geef, Heere God, dat ze dat mogen doen, te midden van allen die hen lief zijn. Ja, in het midden van de gemeente. In het midden van een gemeente die geliefd wordt door u, onverdiend. Zegen hen bij alle voorbereidingen. En geef dat het een goede en een fijne en een gezegende dag mag zijn. Heren, we bidden u ook voor allen die weten van rouw. Gedenk de familie Hommersom die geroepen is om aanstaande donderdag een hoogbejaarde moeder en oma ten grave te dragen. Wilt u troosten, nabij zijn en ook het uitzicht geven aan allen die nog aan deze kant van het graf staan, over de grens van dood en graf heen, wetend dat door het geloof in u, Heere Jezus Christus, het beste nog komt. Heren, we danken u ook voor nieuw leven. Bij Robert en Isabelle Bron, waar Joël geboren werd. Geef, Heere God, dat hij mag opgroeien tot eer van u, zijn schepper, zijn Heere, zijn heiland. En dat zij als ouders hem daarin ook mogen voorgaan. Houd ons allen maar heel dicht bij uw vaderhart. En dat we de klop daarvan opmerken. Gedragen door uw woord en geest. Heren, we dragen ook allen aan u op die ziek zijn. Thuis of in de diverse ziekenhuizen. Mensen die qua gezondheid mankementen hebben. We bidden u voor Sjaak van Liende, die in de loop van de week wordt opgenomen in Nieuwegein voor een operatieve ingreep aan het hart. Wilt u het werk van de doktoren zegenen en dat het alles goed mag gaan? Maar laat daarbij ons oor telkens weer gericht zijn op uw vaderhart. En dat dat werkelijk rust geeft. Te schuilen bij u. We danken u dat mevrouw Hommersom mocht thuiskomen na geopereerd te zijn aan de knie. En we bidden u, geeft u haar verder herstel, beterschap. Gedenk Dirk van Inge in Wolfheze, ontfermt u zich ook over hem. En allen die tobben met psychische ziekte en zorg. Heere God, ontferm u over ons als onze gezondheid te wensen overlaat. We bidden u voor Henk van den Berg. Wat geweldig en fijn dat hij de gang naar de kerk weer mocht maken. We bidden u ook voor Joke de Rooij thuis. En voor al die anderen. Dichterbij en verder weg. Draag, o God, zodat we ons gedragen weten. En dat we ons ook gedragen in uw liefde. En zo ook leven. Ook al hebben we vaak veel vragen en zorgen over het hoe en waarom en hoe nu verder. Ontferm u over ons allen. Vergeet ons niet en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor het werk van de Stichting Woord en Daad, waar we straks onze gaven voor mogen geven. In het bijzonder voor de natuurrampen die zo her en der ineens kunnen gebeuren. Geef, Heere God, ook uw zegen daarover. En gedenk ook allen die dichtbij getroffen werden door het water. Wil ook dan een God zijn van wie de psalmen spreken en zingen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we bedreigd door het vuur. Maar u wist niet van wijken of wankelen. U regeert. Heere, geef dat ons telkens weer, in welke situatie we ons dan ook bevinden, het hoofd boven water doet houden. Te zien op u. Wil ons zo horen en verhoren. Niet omdat we het waard zijn. Niet omdat we zo'n stralende bruid zijn. Maar hoor ons om de bruidegom. Jezus Christus wil alleen. Uit genade. En uit zijn liefde. Amen. Wij gaan nu samen onze liefde gaan vergeven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor woord en daad. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters en hun werk. En de derde rondgang voor het bouwfonds. En een extra aandachtregel staat eronder geschreven. Of u de zendingsbussen voor de VBW, het vakantiebijbelwerk, toch vooral ook niet wil vergeten. Aanbevolen, al deze collecten. Daarna willen we gaan zingen. En wel van Psalm 41, het zesde en het zevende vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hier aan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan, omdat u mij bijstand biedt. Looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. 6 en 7 van Psalm 41. Onder Gods zegen mogen wij onze levensweg vervolgen tot zijn eer, ook als gemeente, geliefd tot en met. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.